Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon. U bent verbonden met het verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Open Hof. Deze middag willen wij voor u verder gaan lezen het vervolgverhaal wat we u 2-3 weken geleden hebben aangeboden. We hebben ook begrepen in de afgelopen week dat er gasten meeluisteren. U ook, van harte welkom. Mocht u voor het eerst luisteren en wil u het geheel van het boek horen, dan is dat mogelijk. Onze technici Maarten Butt zijn we daarvoor dankbaar. Hij heeft de vertellingen opgenomen en ze staan op de website van onze kerk. Inmiddels kwam het einde van de Eerste Wereldoorlog in zicht. Het Duitse volk was de oorlog moe. Op de vlooteenheden der Duitse marine braken muiterijen uit. Het volk kwam in verzet. De voedselvoorziening was uitermate slecht, zodat velen honger en ontbering moesten lijden. Deze omstandigheden gaven aanleiding tot relletjes en openlijke opstand tegen het Duitse regime. De toestand aan het front verslechterde met de dag. In de zomer van 1918 openden de geallieerden een groot tegenoffensief. Vreselijk waren de tonelen die zich afspeelden. Het gehele Duitse front van Noord-Frankrijk aan België werd teruggedrukt. Hele regimenten gaven zich over. Keizer Wilhelm II werd tot afstand van zijn troon gedwongen door het Duitse volk. In de nacht van 9 op 10 november 1918 vertrok deze onttroonde keizer naar Nederland om daar als balling te leven. En in de nacht die daarop volgde, werd het wapenstilstandsverdrag getekend. Toen was het pas vrede. 4 bange oorlogsjaren waren over Europa gegaan. Diepe sporen had zij achtergelaten. Talloze doden gaf ze te betreuren. Mannen en vaders vonden een vreselijke dood op de vele slagvelden die deze oorlog heeft gehad. Maar na vele spannende ogenblikken ging toch de dageraad der vrededagen. De geallieerden wisten op een gegeven moment de indringer langzaam maar zeker terug te drijven in de richting van waar ze gekomen waren. God had een werelddeel getuchtigd. Maar gelukkig was er in die dagen een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Een volk dat met de profeet Habakkuk mocht bidden: uw werk, o Heere, behoud dat in het leven. En de Heere heeft zich laten verbidden. Duitsland moest capituleren. Een zucht van verlichting, waardoor menigeen geslaakt. De brute overweldiger was overweldigd. De sterke leeuw was neergeslagen. En de Heere wilde nog goedgunstig zijn. Had de wereld nu geleerd? Ging ze nu vragen naar de God van Israël? Heeft zij zich verootmoedigd zoals Nineveh? Helaas moest van haar gezegd worden: ik heb ze geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Zware gevechten waren er geleverd. Soms was de grond voet voor voet verdedigd geworden door de teruggeslagen Duitsers. Grote verliezen moest keizers leger incasseren, totdat plotseling het bevel van hogerhand kwam dat de wapens gestreken moesten worden. Al spoedig was het gerucht rondgegaan dat de keizer was gevlucht. En het resultaat? Een ontluisterd leger aan een ontwricht volk. Want ook de burgers hadden de gevolgen van deze oorlog aan den lijve ondervonden. Een bedroevend resultaat. Men was totaal verarmd. Duitsland bloedde uit talloos vele wonden. De man die Europa deed beven, was verslagen. Zijn glorie was vergaan. Maar onpeilbaar was het leed dat over een werelddeel was gebracht. Desniettemin voelden vele Duitsers zich gekrenkt bij de wetenschap de krijg verloren te hebben. Gelukkig waren ook hier gunstige uitzonderingen. Karl mocht behoren bij hen die herstelden van de opgelopen verwondingen. De Heere had zijn woord waargemaakt. In de periode die voorbij was gegaan, was hij van jongeling man geworden. Naast alle ellende die hij heeft doorgemaakt, is deze tijd toch een vruchtbare tijd geweest. Toen hij in het hospitaal lag, heeft hij vaak vergelijkingen getrokken tussen mensen in het normale leven, wanneer er geen vuiltje aan de lucht is, en de mensen in stervensnood. In zulke ogenblikken is het hem duidelijk geworden dat een mens zonder God eigenlijk doodarm is. Wat blijft er in het stervensuur over van alle grootsprekerij? Ongelukkige mens die straks een vreemde God moet ontmoeten. Hij heeft mensen zien sterven uit alle rangen en standen van het maatschappelijke leven. En waar blijft op zulke ogenblikken eer en aanzien, decoraties en rangen komen bij God niet in aanmerking. Gelukkig achtte hij de mens die door genade mag dienen onder de banier van koning Jezus. Die over alle doodsmachten heeft getriomfeerd. Want degenen die de wereld dienen, komen straks bij het verscheiden tot de vreselijke ontdekking dat diezelfde wereld hen in de steek laat. De mens moet alleen door het dal der schaduwen des doods. Het is vrede. Welk een dierbare klank heeft dat heerlijke woordje. Juist voor de zulken die haar lief hebben. Maar dat wil niet zeggen dat Karl deze bange oorlogsjaren zal vergeten. De belevenissen aan het front opgedaan zullen hem altijd bijblijven. Zijn grote blijdschap over de vrede berustte niet op lafheid. Maar het is voor hem een vaststaand feit dat zijn vaderland alleen maar gebaat is bij de vrede. Hij heeft zijn land lief. En daarom kan hij alleen maar het goede voor haar zoeken. Alleen een duurzame vrede kan welvaart brengen. Een langdurige oorlog brengt niet anders dan een totale ondergang der natie. Want ook hier geldt het Bijbelwoord. Allen die het zwaard opnemen, zullen door het zwaard vergaan. En was dit Bijbelwoord niet bewaarheid geworden in deze oorlog? Ook hieruit blijkt dat Gods woord de waarheid is en het enige onfeilbare richtsnoer. In Psalm 2 vers 10 staat zo karnachtig. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. De geleden nederlaag bracht Duitsland de vrede. Zouden de leidslieden van dat land geleerd hebben uit deze ervaringen? De toekomst zal het moeten leren. Karl hoopt op betere tijden, zowel voor de kerk als staat. Maar één grote vraag blijft voor hem onbeantwoord. hoe moet het nou met hem? Het ogenblik nadert dat hij zijn plaats in het maatschappelijke leven weer zal moeten innemen. Zijn innige wens is sterker dan ooit. Materieel ziet hij er geen gat in. Hij is nog net zo arm als voorheen. En zo is hij wederom menselijk aan het redeneren en rekenen. Maar hij zal het leren verstaan dat er onder de optelsom een grote nul zal komen te staan. Want God leidt zijn volk altijd in een weg die ze niet hebben geweten. De Heere baant menigmaal een weg waar geen weg is en geen weg was, opdat zijn werk alleen zal triomferen. Ook dan deze zal het zijn, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Het is echter altijd weer een zaak die in het hart moet worden beleefd. En wanneer de Heere zijn goddelijk licht daarover inhoudt, is ook Karel zo blind als een mol. En juist omdat het voor hem de zoveelste keer niet bekijken kan, komt er onvrede in zijn hart. Het is een moeilijke les op de Heere te leren vertrouwen in wegen die voor ons onbegrijpelijk zijn. Eindelijk was de lang verbeide dag aangebroken dat Karel naar huis toe ging. De thuisreis duurde hem wel veel te lang. Na een afwezigheid van vele lange maanden zou hij dus zijn ouderlijk huis weer mogen binnentreden. Het was alles zo onwezenlijk voor hem. Hij verkeerde als in een droomtoestand. Hij zou het gezin voltallig aantreffen, want vader was reeds enkele dagen daarvoor thuisgekomen. Moeder had het hem geschreven en haar brief was overvloeiende geweest van grote vreugde en dankbaarheid. Ook zij had vele bange uren doorgemaakt toen haar oudste zoon haar door de dood dreigde te ontvallen. Thuis werd hem een uitbundig ontvangst bereid. Onuitsprekelijk was de vreugde die bij dit heerlijke weerzien werd gesmaakt. In hoeveel huizen was er geen rouw en droefenis? Karels hart is vol van erkentenis jegens de Heere die zich over hen had willen ontfermen. En hij kreeg vrijmoedigheid om tegenover de zijnen te spreken van Gods trouw en goedheid. Moeder, de Heere is mij geweest tot een wolkolom des daags en een vuurkolom des nachts. Vaak heb ik in dodelijke angst verkeerd, daar ik niet anders dacht dan het mijn laatste uur geslagen was. Menigmaal heb ik zwaar tegen God gezondigd, en het zou rechtvaardig geweest zijn wanneer hij mij en met mij een voleinding gemaakt had. Vaak kwam ik in opstand tegen Gods beleid, maar nu moet ik leren berusten in zijn beleid. Want zijn wegen alleen zijn wijs en goed. En het smart mijn ziel op dit ogenblik dat ik zo vaak wederstrevig geweest ben tegen God. Daarom is het nu zo'n groot wonder voor mij dat de Heere desondanks heeft willen zijn een God des ontfermens. Moeder luisterde aandachtig en ontroerd naar dit eenvoudige en klare getuigenis en gevoelde dat haar jongen recht uit zijn hart sprak. Veel hebben vader en zoon aan de huisgenoten te vertellen. Het is waarlijk feest bij de familie Wagner en vele dorpsgenoten delen in hun vreugde. Deze dag is er een die nimmer zal worden vergeten. De oude Walter heeft deze dag niet mogen beleven. Deze wetenschap werpt voor Karel een schaduwzijde over deze dag. Hoe gaarne had hij zijn oude vriend deelgenoot gemaakt van zijn behouden terugkeer. Juist op dit ogenblik gevoelt hij de grootte van dit verlies. Maar mag hij Walter, deze man, het smaken van de eeuwige gelukzaligheid misgunnen? Had zijn vriend nu niet de wens van zijn hart verkregen? Menigmaal had hij met heimwee en verlangen uitgezien naar die volle heildag waarop hij God drieënig zonder zonden en eigen bedoelingen zou mogen dienen en verheerlijken. En die wens was nu aan hem vervuld geworden. Nu mag hij de enige ware blijdschap deelachtig zijn en zijn koning op een volmaakte wijze dienen. Want de schrift zegt, eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. Droefenis en treuring zullen wegvlieden. En Karel bedankt hierbij dat de blijdschap van deze dag in het niet wegvalt bij de blijdschap die Walter thans mag smaken. Want die blijdschap heeft een eeuwig durende kracht. En daarom, wel gelukzalig is het volk, wiens God de Heere is. Het volk dat hij zich ten erve verkoren heeft. Uit de voorbijgegane oorlog heeft Karel één goede herinnering overgehouden. En dat is zuster Esther. Het was sinds zijn bekering de wens van zijn hart geweest dat hij zou mogen kennis krijgen aan een meisje dat de Heere vreesde. Maar in de praktijk liep het geheel anders uit. Toen hij zuster Esther in het hospitaal leerde kennen, aanvankelijk was er niets dat op toenadering had gewezen. Maar, sinds dat ogenblik dat hij tegenover haar had gesproken van zijn innerlijke zielsgesteldheid, was het anders geworden. Zijn ervaringen hadden haar diep getroffen. En hiervan moest ze meer weten. Zodra de mogelijkheid zich voordeed, had ze zelf het gesprek geopend. Haar dagelijks leven in het oorlogstumult was haar een voortdurende bron van verontrusting. Maar ze was bang voor de dood. De dood was iets geheimzinnigs voor haar. En wanneer ze daaraan dacht, werd ze met huivering vervuld. En elke dag was in haar directe omgeving de broosheid en vergankelijkheid van het leven te zien. Iedereen en alles was gejaagd en onrustig in die bewogen dagen. Alles wat ze te zien kreeg was droevig en naargeestig. Bij deze sombere achtergrond viel het begrip leven in iets ondefinieerbaars weg. Was het dan te verwonderen dat deze jonge zuster verbaasd was toen ze te midden van al dat onzekere en onrustige een soldaat hoorde bidden tot God, zoals een kind spreekt tot zijn vader? Ging er van die jonge man niet iets uit wat eigenlijk onverklaarbaar was? Het gunstig ogenblik was gekomen waarin zij samen hebben gesproken over het godsbestaan aan zijn woord. Karel was in zijn element geweest, te meer omdat Esther een ongelovig meisje was. En haar warme belangstelling voor deze zaken had hem aangemoedigd voor te gaan maar het vertellen over het wonder dat God in zijn hart had gedaan. Vol vuur wees hij haar regelrecht naar de bron van het leven en verklaarde haar hoe een mens door genade zonder angst en vrezen de dood in de ogen kan zien. Zuster Esther had met ingespannen aandacht naar hem geluisterd. Veel was er dat ze niet kon begrijpen, maar desondanks stond het voor haar vast dat deze jongeling geen fabeltjes vertelde. Dit was werkelijkheid en beleving. In haar hart koesterde ze diepe achting voor hem. Was hij niet anders dan al die andere soldaten? Geen ongetogen woord had ze uit zijn mond vernomen. Ze had het wel eens anders meegemaakt in deze gemeenschap. Van meet af heeft ze zich wonderlijk tot hem aangetrokken gevoeld. Was het de liefde die hier een woordje was gaan meespreken? Eén ding was een vaststaand feit voor haar. Ze voelde zich in zijn nabijheid onuitsprekelijk gelukkig. Bij Karel was het al precies eender gesteld, maar hij wilde aan zijn gevoelens aanvankelijk geen gehoor geven. En toch, zodra de mogelijkheid haar te ontmoeten zich voordeed, maakt hij er gebruik van. Het was ook hem niet ontgaan dat Esther een intense belangstelling aan de dag legde voor het geestelijke. En het was menigmaal de verzuchting van zijn hart geweest of de Heer het gesprokene wilde heiligen aan haar hart. Het was hem opgevallen dat ze veel bijbelkennis had, maar deze nooit gebruikt had om zich te verdiepen in het ene nodige. Eens zei ze: Karel, jij bent gelukkiger dan ik. Kon ik maar worden zoals jij. En zo was er ongemerkt een diepe band gelegd tussen hen beiden. En hadden ze hun gevoelens voor elkaar menigmaal uitgesproken. Toen het moment van scheiden was aangebroken, spraken ze af elkaar spoedig weer te ontmoeten. Maar in Karls hart was toch een ernstige onrust, die hij maar niet kon uitbannen. Hij was slechts een arme jongen en Esther was een dochter van welgestelde ouders. Hoe zou dat nu moeten in de toekomst? Een mogelijke ontmoeting met haar ouders zag hij met vrezen en beven tegemoet. Bij zulke mensen voelde hij zich niet in tel. Daarbij kwam nog dat haar ouders aan God nog gebod geloofden. En deze dingen bevorderden vaak de goede gang van zaken niet. Eerlijk gezegd, hij zag er geen gat in. Hij zou echter spoedig ervaren dat de raad des Heren bestaat, ook in zijn Karls leven. Heeft God niet al onze bepalingen gemaakt? Thuis heeft hij reeds over deze zaken gesproken. Ook zijn ouders waren nogal sceptisch tegenover deze verhouding. Ze oordeelden dat Karl nog jong genoeg was. En het verschil in stand vonden ze trouwens ook veel te groot. Je moet maar weer spoedig, zo spoedig mogelijk aan de slag zien te komen. En wat dat meisje betreft, zet dat maar uit je hoofd hoor, want dat wordt toch niks. Ik heb er geen verwachting van. En maar dit antwoord van moeder is vader het roerend eens. Maar ook zij zouden ervaren dat de mens wekt, maar God beschikt. De familie Cohen behoorde tot de gegoede burgers in het Duitse Rijk. Ze waren van Joodse afkomst en hadden zich sinds lange jaren een goed bestaan verworven. Vader Cohen had namelijk een drukke advocatenpraktijk. Zijn vrouw had bij hun huwelijk veel geld ingebracht, want ze stamde uit een oud zakengeslacht. Hun huwelijk was gezegend geworden met de geboorte van een dochter, Esther. Maar bij deze dochter was het gebleven. En zoals vaak in deze gevallen gebeurt, hadden ze van hun kind een soort afgod gemaakt. In grote luxe hadden ze haar opgevoed. Ze gaven haar alles wat haar hart begeerde. Over de godsdienst maakte de familie zich niet druk. Kenmerkend was dat deze mensen bij alle rijkdom, eer en aanzien geestelijk straatarm waren. Het geld was hun alles en ze maakten van hun buik hun god. Vader Cohen was van mening dat het vlees beter was dan de beenderen. Maar Esther was zijn oogappel. Op 18-jarige leeftijd was Esther in opleiding gegaan als leerlingverpleegster. Deze keuze was misschien het gevolg van haar zacht karakter. Reeds op jeugdige leeftijd betoonde zij deernis en belangstelling voor hen die door ziekten gekweld werden. Uit medegevoel voor de lijdende mensheid had ze haar beroep gekozen, want voor het geld behoefde ze het niet te doen. Maar toen was de oorlog gekomen en Esther had haar plan al spoedig klaar. Ze zou zich vrijwillig gaan melden als verpleegster van een der vele veldhospitalen. En met de toewijding van heel haar wezen had ze zich gegeven aan de verpleging van die ongelukkigen. Veel vriendinnen had ze niet gehad. Menige collega beschouwde haar als een preutse dame die van het leven niet wilde profiteren. Van deze en dergelijke uitdrukkingen trok zij zich echter niets aan, ondanks het feit dat ze niet godsdienstig was opgevoed, voelde ze zich sterk verantwoordelijk voor haar doen en laten. Ze had een hoge levensverwachting en een diep respect voor het mens zijn. Daarom vermeed ze de zulken die hun vrije tijd vaak doorbrachten met gezwets en allerlei onzinnigheden. Ze was van mening dat gesprekken die beneden peil zijn de mens alleen maar omlaag kunnen halen. Kortom, ze was een meisje, naar de wereld bezien, netjes en correct. Verkering had ze nog nimmer gehad. Dat wil niet zeggen dat het andere geslacht haar onverschillig was. Integendeel. Maar het moest een jongen zijn die ze van gangster harte met haar zuivere liefde zou kunnen omringen. Ook in dit opzicht nam ze een serieus standpunt in. Veel spanning had ze tijdens het vervullen van haar roeping meegemaakt. Ze had onbeschrijfelijk lijden daar stervenden met eigen ogen aangezien. Vaak was ze verbitterd geweest wanneer de priester of dominee bij de zulken het evangelie verkondigde. Nee, dat er een God bestond, wilde hij bij haar er niet in. Zoiets was absoluut onmogelijk. De contrasten waren toen veel te groot. Aan de ene zijde, het oorlogstoneel, werden duizenden afgeslacht als varkens in het slachthuis. En aan de andere zijde probeerde men letterlijk alles om één enkel leven te behouden. Deze waarnemingen werkten eraan mee dat ze de hele godsdienst als waanzin ging beschouwen. En als God werkelijk bestond, nou, dacht ze, dan is die God een wreedaard, een meedogenloze tiran die met de mensen solt en speelt. Onder deze omstandigheden leerde ze Karel kennen. Sinds die eerste en latere ontmoetingen is haar standpunt zich wel iets gaan wijzigen. Gedurig had ze naar een hernieuwde ontmoeting met hem verlangd. En op een gegeven moment was het haar duidelijk geworden dat ze Karel lief had, maar de liefde van haar gangse hart. De situatie waarin Esther hierdoor kwam te verkeren was uiterst moeilijk. Op haar rustte de taak Karel bij haar ouders te introduceren. En ze wist bij voorbaat dat haar kennismaking op verzet zou stuiten. Het eerste waarnaar haar ouders zouden vragen was: uit welk milieu is zij afkomstig? En ze wist maar al te goed dat hij een arme jongen was. Vader was een vermogend man die zich alleen met mensen van zijn eigen stand bewoog. Desniettemin had ze zich vast voorgenomen haar jongen nimmer op te geven. Echter, ze zag er tegenop als tegen een berg met haar mededeling voor de dag te komen. Ze vreesde huiselijke twisten, te meer omdat ze wist dat vader in die dingen onverbiddelijk was. Ze kreeg het er benauwd onder en ze wist niet hoe dit geval, hoe ze het aan moest pakken. Op een avond zat ze op haar kamer te denken over de wonderlijke gang van zaken in haar leven. Ze wist toen meer dan ooit dat Karel de man naar haar hart was. Ook was ze ervan overtuigd dat hij een geboren dominee was. Ze heeft dit aan vele dingen gemerkt. En het schrijnende aan haar hart te bedenken dat hij financieel niet bij machten was zijn vurig begeerde doel te bereiken. Maar had hij niet gezegd dat God zijn woord zou waarmaken? O Karel, dacht ze, wat ben je toch gelukkig met je geloof. Bij hem vergeleken voelde ze zich doodarm met alle rijkdom die zij mocht genieten. En toen nam ze een kloek besluit, ging van haar stoel, boog voor haar stoel, vouwde haar handen, boog haar knieën en bad. Bad? Wat bad ze? Ach, ze wist het niet. Het was alles zo onbeholpen. Eén ding was toen zeker voor haar. Ze zou het niet langer wachten met haar boodschap. Ze zou nu direct naar beneden gaan en haar ouders deelgenoot maken van haar geheim. Het hoge woord was er dan eindelijk uit. Maar kindje, zei haar moeder, waarom heb je dat niet eerder verteld? Ik durf daar niet mee voor de dag te komen. Weet u, Karel is een keurige, nette jongen. En in het hospitaal heb ik hem leren kennen. En weet u hoe? En toen vertelde ze alles wat er was gebeurd. Geruime tijd was het stil toen Esther haar hart had uitgestort. Vader Cohen verbrak eindelijk de stilte en zei: Esther, jij bent ons enig kind. En je moeder en ik houden zielsveel van je. Alles wat je hart begeert, kun je krijgen. We zouden je ook voor je verdere leven zo graag gelukkig willen zien. Ik moet, over wat je daar vertelde, nog eens rustig nadenken. En met je moeder overleggen. In ieder geval wil ik die jongen wel eens zien. Laat hem maar eens naar hier komen. Dan zal ik eens een hartig woordje met hem praten. Ik moet trouwens allereerst eens weten wat voor spek ik in de kuip heb. Esther. Esther's hart was opgesprongen van vreugde. Hoorden ze het goed? Dat was in ieder geval een winstpunt. Karel mocht komen praten met vader. Het was wonderlijk te moede. Nog diezelfde avond schreef ze haar geliefde een brief, waarin ze hem uitnodigde zo spoedig mogelijk over te komen. Voor de zoveelste maal verzekerde ze hem ervan dat ze voor hem zou vechten tot het bittere einde toe. Inmiddels is Karel weer teruggekeerd in de tredmolen van het dagelijkse leven. In zijn hart leefde vrees dat er tussen hem en Esther nooit iets zou kunnen worden. Hoe meer hij erover nadenkt, hoe dieper het besef wordt dat het verschil in stand te groot is. Hij vreest dan ook een mogelijke ontmoeting met de familie Cohen. Wat heeft hij hun dochter te bieden? Niet anders dan een zeer sober bestaan. En zal zij zich gelukkig kunnen voelen in de armelijke omstandigheden? Ach, waarom zijn er zoveel onmogelijkheden in zijn leven? Gelukkig komt er een ogenblik dat hij in de weg des gebeds zijn noden bij de Heere mag voorleggen. En hij krijgt zulke opening in het gebed dat hij alle zorgen mag kwijtraken in God. Eén ding neemt stelling in zijn gemoed. God is almachtig. En daarom mag hij stil berusten in Gods beleid. Ook hier zou gelden: die op God vertrouwt, heeft op geen zand gebouwd. In deze gemoedstemming ontvangt hij de brief van Esther. Vele malen leest hij de brief over. Ja, het staat er. Het staat er. Hij is uitgenodigd door de vader van Esther om kennis te komen maken. Dit is voor hem te groot. En hij heeft enkele ogenblikken nodig om het te kunnen verwerken. In zijn hart ontbruist er een vreugdestroom. En uitgelaten maakt hij zijn ouders deelgenoot van het grote nieuws. Hoe is het mogelijk uitgenodigd te zijn door zulke voorname familie? Zeker, dit houdt nog niet in dat al de moeilijkheden en problemen dienaangaande overwonnen zijn, maar het is toch een stap in de goede richting. En het gaat immers om zijn geliefde Esther. Zijn ouders manen hem tot kalmte. Vader meent dat het nog best wel eens kan tegenvallen, want zo zegt hij, de werkelijkheid van het leven, jongen, die is keihard. Maar innerlijk is ook hij zeer benieuwd hoe dit zal aflopen. En wanneer ze even later samen zijn, zegt moeder, wat haalt onze jongen toch in zijn hoofd? Het is nogal wat, zeg, een dochter van een advocaat. Waarom is zijn keus niet gevallen op een eenvoudig dorpsmeisje? Het is misschien toch maar beter wanneer het niets wordt. Niettegenstaande hun overleggingen komt toch de dag dat Karel op reis gaat. In een lange brief heeft hij dag en uur van aankomst geschreven. De reis is lang en hij zal een nacht daar moeten overblijven in een of ander hotel. Onwillekeurig gaan zijn gedachten uit naar de tijd dat hij de reis naar zijn militaire bestemming moest ondernemen. Wat is er sinds dat ogenblik ontzaglijk veel gebeurd? Zijn hart is wonderlijk gesteld en hij mag de daden Gods gedanken. O, hoe waren zijn vleugelen over hem uitgebreid geworden? Hij mocht gezang dan wel tot de zijnen terugkeren. Zijn hart is overvloeiende van de goedertierenheden des Heren. En zijn lippen prevelen dat het huis Israëls nu zeggen dat zijn goedertierenheid tot in der eeuwigheid is. Thans is zijn gemoed niet bedrukt, want al zijn paden zijn bij de Heere bekend. De spanning van het onzekere daarstraks valt weg. En in stil vertrouwen vervolgt hij zijn reis. Zodra de reis volbracht is, wacht hem op het station van aankomst een stormachtige ontvangst van Esther. Ze is kennelijk nerveus. De spanning waarin ze leefde was schier ondraaglijk. Haar vader had na het reeds vermelde onderhoud geen verdere toespeling meer gemaakt. Eerst moest hij de jongen gezien en gesproken hebben, en dan zou hij verder zien. Is het te verwonderen dat de spanning bij haar ten top gestegen is? Op weg naar het ouderlijk huis krijgt Karl van haar vele instructies, hoe hij zich moet gedragen, want ze weet dat van dit bezoek alles afhangt. Het weerzien was uiterst gelukkig. Beiden waren van dezelfde gedachten vervuld. Wanneer het jonge paar op de stoep van huize Kohan is aangelangd, trekt er toch een huivering door de ledematen van Karl. Hij, een dorpsjongen, die niet gewend is aan de deftigheden van de gezeten burgerstand, gevoelt zich als iemand die zich waagt in het hol van de leeuw. Ook hij is er vast van overtuigd dat de volgende ogenblikken beslissend zullen zijn. En was deze man nu nog maar gelovig, dan zou de situatie nog iets gunstiger kunnen liggen. De moeilijkheden daaromtrent zullen zich zeker vanavond wel presenteren. Een vriendelijke dame doet de deur open. Dit is de moeder van Esther, fletste door Karl. De gelijkenis is sprekend. Op hartelijke wijze maakt ze kennis met de uitverkorene van haar dochter en stelt hem hierdoor op zijn gemak. Ziezo, denkt hij, dit is alvast meegevallen. Het begin van dit bezoek is boven alle verwachting. Deze ontmoeting had hij zich eigenlijk wel iets anders voorgesteld. Een welkom uit de hoogte was immers te verwachten. Ook de kennismaking met Esther haar vader valt wonder boven wonder mee. Dus jij bent de veroveraar van onze dochter. Nu, jongeman, het is mij genoegen met je kennis te maken. Neem een zit en maak het je gemakkelijk. En spoedig zitten beiden aan de sigaar, terwijl moeder en dochter voor de koffie zorgen. Het gesprek draagt eerst een algemeen karakter. Maar allangskens brengt de heer Kohan het onderwerp van het gesprek op de persoon van Karl. Hij roemde moed die hij aan de dag legde in het militaire leven. Esther had namelijk veel over hem verteld, maar hij wilde wel het een en ander weten over het gezin waaruit hij voortkwam. Onbewimpeld en ronduit vertelt Karl wat hij te vertellen heeft. Ook verzwijgt hij de angst niet die hem zo vaak gekweld had, de angst om afgewezen te worden. Met kennelijk welgevallen luisterde Esthers vader naar zijn betoog. Eén ding stond aan staat spoedig voor hem vast. Deze jongen is zo eerlijk als goud en heeft een goed verstand. En zodra de koffie geserveerd is, vraagt Esthers moeder: was het niet jouw bedoeling predikant te worden? Ik geloof dat Esther zoiets vertelde. Hoe zit dat? Alle schroom is thans bij Karl weggevallen. en hij krijgt vrijmoedigheid om zijn ganse hart op tafel te leggen. Ook schaamt hij zich het evangelie van Jezus Christus niet, niettegenstaande deze mensen Joden zijn. Hij mag getuigen hoe de Heere hem heeft willen leren en bekeren. Zijn klaar betoog is zo bezielend en overtuigend dat niemand hem in de rede valt. Doodstil luisterde de familie Cohen naar zijn getuigenis. Ondertussen vertelt hij ook hoe hij tot de begeerte kwam dominee te worden. Het spreken viel Karel gemakkelijk, want de Heere gaf opening in zijn hart. Esther's vader is een man van weinig woorden. Hij spreekt altijd kort en zakelijk in kernachtige woorden. En hoewel hij nergens in gelooft, heeft hij die desniettegenstaande respect voor iemands overtuiging. Debatteren over godsdienstige zaken doet hij bij voorkeur niet. Daartoe ontbreekt hem de lust. Zijn devies is dat ieder mens zelf maar moet uitmaken wat hij dan wel of niet moet geloven. Overigens beschikt hij ook over een grote dosis mensenkennis. In zijn zeer drukke advocatenpraktijk heeft hij met mensen van allerlei allooi contact gehad. Ook thans maakt hij van deze parate kennis gebruik. Terwijl Karel rustig zat te praten, heeft hij deze geobserveerd. En tot voldoening moest hij bij zichzelf vaststellen dat deze jonge man een kerel uit één stuk was. Hij stelt reeds in zijn gedachten vast dat het te betreuren valt dat deze jongen niet kan gaan studeren, omdat hem de middelen daartoe ontbreken. Zeker het predikantenambt beschouwt hij niet anders dan een vak. Want als je zoiets bent, nou ja, dan betekent je wat in het leven van alle dag. Ongemerkt vliegt de tijd voorbij. En voor men er erg in heeft, is het bijna reeds middernacht. De schrik slaat Karel om het hart, want hij moet nog een geschikt hotel gaan zoeken. Maar voor hij iets kan zeggen, is mevrouw Cohen hem al voor. Ze zei, we hebben voor jou een prachtige logeerkamer klaargemaakt. Ik hoop dat je er goed zult kunnen slapen. Hij is blij eindelijk te kunnen slapen. Het was een bijzondere dag, vol van vermoeiende spanning geweest. En dan nog al dat drukke gepraat. Nauwelijks ligt hij te bed of de slaap ontfermt zich over hem. Ondertussen praten Esther's ouders nog ruime tijd voort. Het is een goede jongen, zegt mevrouw Cohen. En haar man is het daarmede roerend eens. Maar de toekomst blijft een open vraag. Want eerlijk, Karls positie is nietig. Ja, een zeer nietig iets in zijn oog. Er moet iets veranderen, willen ze toch wel hun toestemming tot verloving kunnen geven. Maar hoe ze ook praten, het blijft een onoplosbaar probleem. Ze begrijpen dat deze jonge mensen recht hebben op een spoedige beslissing hunnerzijds. Enerzijds zouden ze hun toestemming wel willen geven, maar maatschappelijk bezien is het zinloos dit te doen. Ze zoeken immers het goede, een goede toekomst voor hun enig kind. Tot volgende week donderdag. Dank voor uw aandacht.